Zo, Pepijn, goeie avond.
Goedenavond, Daan.
Als het water niet tot aan je enkels staat, en dan nog, dan staat het maar tot aan je enkels, dan kunnen we onze podcast opnemen. Maar we moeten wel
Goed plan.
even beginnen, Pepijn, met een momentje van zelfreflectie, vind ik. Want dit is niet ons beste jaar tot nu toe qua hoeveel podcasts we opnemen. We
Nee,
hebben
dat
natuurlijk
klopt.
wel, en dat bedoel ik enerzijds wel een beetje grappend, maar aan de andere kant, we hebben onszelf wel doelstellingen gesteld. Ja, en bij doelstellingen, als we het over verkoop hebben, ja, hoort wel commitment van ons
Ja,
beiden.
mee eens. Ik ben het er helemaal mee eens. En nou ja, hè, dus het is altijd zijn genoeg redenen waarom we een keertje wel of niet een podcast opnemen of uitstellen. Maar ja, we moeten gewoon weer terug naar de basis. En dat is om
Ja,
de week een aflevering. Helemaal mee eens.
precies. Dus dat is dat ook een belofte die we gaan doen, of houden we die nog heel even voor ons?
Kijk ik eventjes in mijn agendatje.
Nee,
Maar. Volgens mij moet het wel lukken, ja.
maar kijk, waarom ik het als intro wilde zeggen is van, kijk, soms, en dat is echt zo, soms raakt gewoon dingen raken gewoon een beetje achterop. En dat is wel het gevaar, want je moet eigenlijk hadden we het net ook over, je moet toch altijd wel echt op de bal zitten. En ook wanneer je dat zelf weer doet, hè, update calls en dat soort dingen. En je dwingt jezelf weer in die to-do-lijst en in dat, ja, in die drive. Ja, dan zie je ook dat je het vanzelf wel weer vlot trekt. Dus
Ja, mee eens. Helemaal mee eens. Dus ja, joh, we gaan weer
Maar ja.
het ritme terugvinden. Maar zo erg was het ook weer niet, toch? We hebben er onlangs twee deadlines gemist.
Nou,
Ik ben
volgens
het er
mij
mee
is
eens.
dit de zesde aflevering van dit jaar. En dan zouden we dus op één per maand komen in plaats van twee per maand.
Wat?
Maar goed,
Oeh.
dat momentje van pijn, dat laten we gewoon even toe. En
Ja.
we beloven beterschap aan en met elkaar.
Yes.
Vandaag gaan we het hebben. Het is een hippe podcast, dus we moeten snel het onderwerp op tafel leggen. Dat is niet gelukt. Maar we gaan het vandaag toch nog eens hebben over een goede offerte. En dat doen we aan de hand van een artikel van Nicole Tadema, die eigenlijk in een artikel schrijft dat er acht valkuilen zijn. En het leek mij eigenlijk wel nuttig om die acht valkuilen gewoon door te nemen. We
Ja.
hebben wel eens wat over een offerte gezegd, maar ik denk dat herhaling de beste saus is. Wat vond jij eerst hoog over van dat artikel?
Ja, interessant.
Van de
Grappig
acht
ook gewoon
punten.
zo om het zo neer te zetten.
Ja.
Dus dat is, ja, ik vond het wel mooi. En het ene punt vind ik beter dan het andere punt. Maar er zaten wel wat nieuwe inzichten ook in. En het is vaak toch ook weer even een reminder van, oh ja, weet je, dit is belangrijk en dat is belangrijk.
Ja.
Maar ik was het ook weer niet met alles eens. Dus het is
Nee.
interessant om het per punt even te bespreken.
Dat gaan we doen. En mijn voorstel is dat we dan helemaal aan het einde gewoon één absoluut focuspunt benoemen. Alle twee.
Oké,
Waarvan we zeggen van
ja.
oké, wat mij betreft is dit de essentie.
Ja.
En dan ben ik benieuwd of we op hetzelfde punt uitkomen. Maar goed, het zijn acht valkuilen. Dus jij mag we hebben een half uurtje de tijd, dus jij mag de
Ja.
eerste valkuil uitdiepen.
Ja, nou, valkuil 1 is: de offerte draait om jouw aanbod, niet om de vraag achter de vraag van een prospect. Nou ja, dat is sowieso in sales een veelgemaakte fout, hè? Dat je gaat zenden van dit kan ik allemaal en dat kan ik allemaal en zus werkt het en dit zijn alle features en dit is een super beter dan wat mijn concurrent heeft. Terwijl ook als het gaat om de offerte, nou eigenlijk hoe ik het zie, dat is een beetje meteen mijn insteek, is dat de offerte gewoon een bevestiging is van dat wat je met elkaar hebt besproken. En als je dat goed hebt gedaan en dus goed hebt uitgevraagd wat dus die vraag achter de vraag is en wat de echte pijnpunten zijn, dan is de offerte het perfecte dekseltje die past op het pannetje. En nou ja, dat is dus denk ik valkuil nummer 1, dat je gewoon ja, maar een willekeurige deksel uit de la trekt en die dan ja, voor de voeten van je klant gooit, zo van succes ermee. Nou, dan is de kans van slagen natuurlijk een stuk kleiner dan als je dat wel goed doet. Dus ja, ook in het maken van de offerte, niet te veel zenden. En ja, goed begrijpen wat je klant wil. Dat
ja,
is waar
ik denk
het
dat,
wel begint.
Ik denk dat je dit punt gaaf uitlegt. En eigenlijk, als je erover nadenkt, is het natuurlijk ook gewoon een soort no-brainer. Want het is eigenlijk gewoon best raar dat je, als je iemand iets stuurt waar je gewoon begint over jezelf te praten. Kijk, uiteindelijk laat je dan gewoon merken dat je iemand hebt begrepen. Dus als je gewoon goed bondig kan samenvatten. Wat wel zo is, wat ik nog een beetje als kanttekening wilde plaatsen, is dat ik ook wel eens natuurlijk aan de ontvangende kant zit. En dat iemand dan heel noestig zijn best doet omdat mijn vraag eigenlijk zo goed mogelijk op te schrijven, maar daarin eigenlijk iets vergaloppeert. Waardoor ik het eigenlijk al niet eens ben met hoe mijn vraag eigenlijk geformuleerd staat daar. Dus mijn tip, extra tip bij deze valkuil is van ja, heel goed dat je kort samen of dat je samenvat wat de vraag is en zeker de vraag achter de vraag en eigenlijk wat de situatie is, wat je hebt liggen, maar ga daarin niet zeg maar doen alsof je de business van je klant zeg maar volledig doorgrond. En ook als het een simpele vraag betreft, durf dat dan ook gewoon te benoemen. En niet van dat het een simpele vraag is, maar meer maak het niet groter dan het is. Want wanneer ik een hele simpele iets business to business wil regelen, dan ja, en iemand gaat een heel verhaal overhouden hoe de wereld in elkaar zit en hoe ik daarin pas, ja, weet je, dan schiet je ook je doel voorbij. Dus
ja.
Ja, weet je, het is de bevestiging van het gesprek wat je hebt gehad, dat zeg je terecht, echt de deksel die op de pan past. Het mag ook geen verrassing eigenlijk zijn als je gesprekken goed zijn geweest.
Klopt.
Maar het is wel heel belangrijk dat je niet over jezelf begint te zenden, maar dat je gewoon kortbondig samenvat wat de vraag van je prospect is. Nou, de tweede, die is ook wel leuk. Die is, de offertetekst is in twijfeltaal geschreven. Nou, het is sowieso een leuk woord, twijfeltaal, dat allitereert. Maar wat je daarmee eigenlijk doet is, ja, je maakt het onzeker. Je zaait onbewust of zelfs bewust twijfel. In de meeste gevallen zal het onbewust zijn. Maar dat is wel een zaadje wat kan gaan groeien in iemands hoofd. En er zitten natuurlijk wel signaalwoorden in. Als ze in principe eigenlijk eventueel misschien wellicht. Ja, dat zijn echt woorden waardoor iemand niet. Ja, het is twijfeltaal. Daar is wel goed woord, goed bedacht daarvoor. Dus daarop zal een lezer. Die pikt dat onherroepelijk op. Dat is eigenlijk
ja.
Gewoon.
Nou, wat ik daar mooi aan vind aan dat punt, is dat het bij offertes echt om details gaat, dat je daar goed op let. Maar ook dat je rekening houdt met het onbewuste brein, inderdaad. Dat komt in al die heel veel van die punten ook terug. Ja, dat spreekt mij enorm aan, want dat is wel echt zo, dat de merendeel van de beslissingen, het hoofdmoot van het maken van de beslissing zit hem toch in het onbewuste. En daardoor moeten dat soort dingen gewoon kloppen. Ja, mooi.
Ja,
mooi punt.
De derde, die is voor jou.
Ja, de derde, dus de offertetekst is negatief geformuleerd. Daar moet je dus ook mee oppassen. Dus, er worden een paar voor. Ik vind het een beetje, deze vind ik niet de beste, laat ik het zo maar zeggen. Dus ik vind wel, ook hier het onderbewuste is goed om rekening mee te houden, maar het lijkt me logisch dat je niet zegt wat een voorbeeld van, ja, bij akkoord na 5 uur kunnen we binnen 2 dagen leveren. Ja, dat je beter zegt, bij akkoord voor 5 uur leveren we de volgende dag, weet je wel. Dat vind ik eigenlijk een beetje logische dingen. Maar het ja, zorgen dat je niet te veel in ontkenningen praat, maar meer gewoon in de positieve vorm daarvan. En dat je rekening houdt met ja, het onderbewuste. Dat vind ik wel interessant. Ander voorbeeld die misschien wel beter is, die uit dit stukje komt, is dat je niet zegt, dit product is niet duur. Dan wordt het onderbewuste brein onthoudt dan product en duur. En dan is er toch ergens een indruk die je niet wil achterlaten. Dus, nou ja.
Ja, en wat er gaaf is, die ook hier staat, is dat het woord nee en niet, dat maakt direct stresshormonen aan. Dan bij de een wat meer dan de ander. Zal, ja. Maar dat... En het zijn ja, zogenaamde stopwoorden. Dus mensen die zijn er ook alert op. Kijk, en waar het een beetje uit kan voortkomen, en dat had ik bij dit punt opgeschreven, is je wil heel duidelijk zijn wat in scope is en wat out scope is. En je wil heel duidelijk aangeven wat je wel doet en wat je niet doet. En ik denk dat het heel goed is om in elke offerte gewoon een aparte stukje op te nemen, dat kun je ook best wel op een grappige manier formuleren, is wat we niet gaan doen. Nou, dan kun je ook gewoon iets ludieks tussen zetten. Ik deed dat vaak wel als een soort grapje en mensen moesten daar dan toch wel heel vaak om lachen, dat je er gewoon, ja, weet ik veel, gewoon iets stoms tussen, we gaan niet je ramen lappen of zo, weet je wel. Ja, nou ja, daar moeten mensen dan toch om lachen en weet je wel, maar weet je, doe eigenlijk het rijtje niet, want inhakend op dit punt, kijk, wanneer je heel duidelijk aangeeft van dit zijn de dingen die we er buiten laten, maar laat het gerust weten als we dat fout zien, dan weten mensen ook van oké, ik ga nu een rijtje lezen wat er niet in zit en dat is dan ook wel weer prettig, want dan is het eigenlijk een soort compact rijtje, dus mijn advies zou zijn, ga eigenlijk uit van wat je allemaal wel doet en van positiviteit en zet heel duidelijk in een rijtje wat de niet en de nee, nee zijn. En ja, durf daar ook wel een kwinkslag in te maken. Dat het ook, weet je, het is allemaal zo serieus. Dus een geintje moet daar zeker in kunnen. Ja, dan punt 4. Zijn we halverwege van de valkuil 4. Is dat de prospect direct in slaap valt bij standaard openingszin. Nu moest ik bij deze wel aan mezelf denken dat ik dacht van nou, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat ik me aan deze wel eens schuldig heb gemaakt. In vervolg op, in opvolging van, weet je wel, dat zijn wel zinnen die bij mij vaak terugkomen. En ja, dus een goede... een goede openingszin waarbij je eigenlijk gewoon het probleem direct neerlegt. Van hoe kunnen we nou dat bereiken? Dat was de vraag die me stelde. En dan ga je. En ik vond dat eigenlijk wel grappig. Omdat je dan wel iemands aandacht hebt. En zeker wanneer iemand meerdere offertes aanvraagt, meerdere gesprekken gevoerd heeft, dan kun je er echt wel van op aan dat de rest echt dat soort standaardzinnen gebruikt. Dus het is wel, ja, ik vond dit een grappig punt. Ik was daar wel. Zo, Pepijn, we hadden een kleine onderbreking. Op zich was het heel relaxed, want je zei allemaal dingen, maar we hoorden je niet.
Dat was mijn schuld en ik heb allemaal wijs goede dingen gezegd. Ja, maar ja, ik ga dat ook niet herhalen, dat is gewoon één keer. Dat
was eigenlijk wel de essentie van alles, volgens mij. Ja. Maar,
maar wat ik zei is dat ik, terwijl we het erover hadden aan denken, was van oké, wat is de waarde van een offerte in jouw salesproces? En want... is het niet zo dat het misschien gewoon alleen een bevestiging is van het waardevolle gesprek wat je aan tafel hebt gehad met iemand. En het dus eigenlijk gewoon niet negatief moet opvallen, maar daarmee is het ook goed genoeg. Want een ander vraagstuk, ben ik wel benieuwd hoe jij dat ziet, is ja, ik wil ook graag heel efficiënt werken. Dus met templates en noem maar op. Dus ja, onze offertes, die openingszin is altijd dezelfde zin. Omdat ik anders iedere offerte helemaal persoonlijk moet gaan inrichten, noem maar op. Ja, en ik, als mij dat een kwartier tijd scheelt, dan vind ik dat ook waardevol, weet je wel.
Ja, dus... kijk, ik ben in mijn offertes, ik maakte daar, dat heb ik ook wel eerder gezegd, ik maak daar echt wel werk van. Omdat ik denk dat daar gewoon heel veel winst ligt ten opzichte van anderen. Door in ieder geval punt 1, dus heel goed neer, heel, heel puntsgewijs en goed scherp te analyseren wat eigenlijk de vraag is die aan jou gesteld is. Daar ook echt op te laten zien en te merken dat je daar, ondanks wat je al hebt aangegeven, ook dat heel goed neer kan leggen. Ja, kijk, en ik nogmaals, wat ik net zei, soms is het echt wel goed om een kwinkslag te maken. Het is natuurlijk niet zo dat je echt helemaal van...
Nee, dat
klopt. ...verte fout is wanneer er wat lukt. Dus ik heb ook wel eens gezegd, nou ja, dus ik zou echt met tekstblokken werken. En ik heb ook best wel veel nu in opdracht templates, offerte templates gemaakt. En je kan daar echt op een hele mooie manier kun je dat reproduceren. Alleen in dit geval gaat het erom dat in slaap vallen is ook een deels het eerste punt. Dat je heel erg over jezelf maar aan het praten bent. En ja. Ook heel erg doorzaagt. Wat alle clichés eigenlijk zijn.
Nee, dat klopt. Maar kijk, wat niet klopt aan dit punt, is dat dat er gezegd wordt, ja, je eerste indruk. Ja, als de offerte je eerste indruk is, dan heb je echt iets fout gedaan.
Ja,
daarvoor,
nee,
weet je wel. En ik vroeg me af, kan je niet ChatGPT inzetten voor originele teksten? En dat dan koppelen aan een template, dat je er zelf niet meer over na hoeft te denken.
Nou, kijk, mijn voorstel gaat zijn dat we over 2 weken dan, vanaf nu, dat we het over ChatGPT gaan hebben. Dat hele LinkedIn van mij zit vol. Iedereen vindt dat grappig om iets aan te vragen. Ik heb er ook wel een mening over, dus laten we dat doen. Maar de spoiler voor die aflevering alvast is, weet je, het kan je zeker helpen, maar je moet er niet uitsluitend van uitgaan. Uiteindelijk ben jij bij dat gesprek geweest en kun je echt wel een deel zoiets gebruiken, maar je moet er gewoon handig in zijn, weet je wel?
Dus, ja, klopt. Hey, we kunnen ook ChatGPT een artikel laten schrijven over een sales onderwerp en dat dan bespreken in
ongekend. Wat
is dat, zie
je?
Spoiler.
Als je ertoe zet, sorry, dan wordt het succes. Nou, dat is over 2 weken. Dus en dan komen we bij punt 5, die mag jij weer doen.
Ja, punt 5, je doet de lezer geen pijn. Met andere woorden, je moet dat wel een beetje doen. Dus je moet vooral benadrukken, ja, dus de vinger op de pijnlijke plek leggen voor de klant. Nou, daar ben ik het wel echt mee eens. Dat je dat goed omschrijft, wat de kosten is van geen beslissing nemen, of de kosten zijn van een andere beslissing nemen ten opzichte van het voorstel wat jij hebt. Nou, dat is wel echt... dat is dus wel belangrijk, dat je verliestaal toepast. En nou, er staat dan ook dat uit onderzoek blijkt dat mensen onbewust 2 keer zo sterk gemotiveerd zijn om verlies te voorkomen. Nou, dat is natuurlijk wel interessant. Even kijken naar een paar voorbeelden van... lukt het je niet om bestaande processen of targets te behalen? Nou, en dat dan doorberekenen naar wat het daadwerkelijk kost, weet je wel?
Ja.
Dus het hebben wat dan jouw voorstel vervolgens oplevert ten opzichte van het verlies. Nou, dat is wel echt slim.
Ja, ik moest nog denken aan de spin-methode, hè, de gesprekstechniek die vaak in verkoopgesprekken wordt toegepast, de situation, problem, interest en need, hè, waardoor iemand eigenlijk, als je het boek en de theorie leest, jankend in je armen valt van dat ze zo blij zijn met je oplossing. Dat pas je natuurlijk zeg maar in de offerte wel toe. Ik moet wel zeggen dat ik vind deze wel, net als dat je zei van ja, zelfs bij een eerste date, bij het vorige punt, ook dit punt. Kijk, als je dingen goed adresseert, En je het openingspunt is dat je echt de vraag achter de vraag weet te achterhalen, dan zit dit er eigenlijk al in. Maar ik denk wel dat het goed is om te benoemen wanneer zeker. Kijk, wat een goede. Soms heb je ook 1 of 2 opties, of 2 of 3 opties in een voorstel. En ik denk wel dat het heel goed is dat je een scenario's schetst. Ik vind dat altijd, weet je wel, dus in een rainy day scenario, in een sunny day scenario, weet je wel, je kan in een scenario werken, vind ik altijd wel een goede tip. En dan kun je die pijn, kun je ook wel vaststellen of vinger op de zere plek leggen.
Ja, helemaal mee eens.
Oké, nu komen we bij een moeilijk punt, zal ik je zeggen. En dat is, de prijs wordt lukraak bepaald. Nou, ik heb hier eerder dingen over gelezen op Frank Watching, waar dit artikel stond. En we zullen ook een linkje opnemen, zodat je dat ook nog netjes kan lezen. En dat is eigenlijk van, nou ja, weet je wel, er zijn een aantal tests gedaan. En je moet eigenlijk de euro weghalen om prijspijn te voorkomen. En ook als je. We zijn geneigd vanuit marketing om bedragen iets 1 eurotje eraf te halen. Dus eigenlijk wat er wordt gezegd is dat het geloofwaardiger overkomt wanneer een prijs wordt gehanteerd van bijvoorbeeld 7.993 euro. Zeker bij de hogere bedragen, omdat anders krijg je het gevoel dat er maar iets wordt gevraagd. Weet je, dat je zegt, nou doe maar 7.999 euro. Weet
je, dan nagedacht over de prijs, dat is belangrijk.
Ja. Nou, ik moet daar heel eerlijk bij zeggen dat, ja, misschien vallen we een beetje in herhaling, maar ook daarin heb je wel natuurlijk budget, is wel een ongelooflijk belangrijk onderdeel van je kwalificatie, weet je wel. En iemand met wie ik veel samenwerk zegt ook altijd, als je bij een bloemist binnenkomt, dan is de eerste vraag, wat is je budget? Ja, weet je wel, dat is een mooier voorbeeld is er niet. Of als je een wijn gaat kopen, vraagt ook iemand, welk bedrag had je in gedachten?
Ja.
Ja, ik weet niet of je eerstvolgende business-to-business afspraak moet beginnen met, wat is je budget of welk bedrag had je in gedachten? Maar ik vind die euro weglaten wel heel lastig. En die lukraken,
euro teken weglaten, dat is toch niet zo lastig?
Nou, ja, bij mij doet het wel een beetje pijn. Want ik vind, ja, bij een bedrag hoort gewoon wel een euroteken.
Ik vind het juist een hele goeie. Dit is nou een van die dingen waar ik nooit bij stilgestaan heb. Ik denk, ja, het is in het hoofd is dat geld. En als je er dus euro schrijft, is dat beter. Nou, ik vind het wel een goeie.
Nee, ze hebben er helemaal niks bij, toch? Gewoon het bedrag. Maar goed.
Al mijn bedrag van, oké.
Maar goed. Ik weet niet. Ik hou wel van het euroteken, eerlijk gezegd.
Ah, oké. Nou, die mag je dan houden. Maar het bedrag iedereen moet de lengte. Die begreep ik niet helemaal. Er stond ook de lengte, dus hoe groter het getal in aantal. Dus er stond dan 7993. Je kan dan beter zeggen 7993,89. Want dan heb je, is het een langer getal, maar was dat nou juist goed of niet goed?
Nee, dus dan, nu de prijs groter wordt, geef je de lezer het idee dat de prijs van een hogere categorie is dan deze in werkelijkheid is.
Ja, oké. Dus dat alsof het duurder is. Okay.
Nou ja, ik vind sowieso, het hangt een beetje van contractwaarde af, maar ik vind met centen vind ik altijd een beetje moeilijk hoor.
Ik denk wat wel belangrijk is natuurlijk het verhaal met de schilders. Die heeft een schilderij wat hij aanprijst en daar staat 1000 euro en die wordt niet verkocht. Nou, hij zet er even 2 nullen bij en pats, het is verkocht, weet je wel. Dus die prijspsychologie, dat is echt wel belangrijk. Ja,
nee, zeker. Nee, maar de prijspsychologie, ook een mooi woord, allitereert ook, die onderschat ik niet. En die ondermijn ik ook niet. En ja, dat is heel erg belangrijk. Maar ik denk wel van, ja, jeetje jongens, moeten we dan eurotekens weg gaan laten? Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, is dat je je prijs kan uitleggen. Dat is zeg maar dus dat je niet gewoon lukraak wat doet. En ik denk wel dat de psychologie meespeelt of je iets op negens laat afronden of net ergens onder een bedrag
ja.
of dat je bij wijze van spreken 93 pakt in plaats
ja.
van 99. Dat kan wel een verschil maken. Dus ik zou op dat detail wel, vind ik wel een goede tip. Maar
ja.
ik vind het niet een valkuil. Als ik het omdraai, ik vind het niet een valkuil wanneer ik offerte ontvang van iemand of zelf een offerte maak waar een euroteken in staat. En ik weet ook zeker dat ik hem daarop die offerte niet ga verliezen. Kan ik je bij
Ja,
deze.
Maar dat weet je zeker. Dat weet je dus niet zeker, omdat het onbewust is. Het is onbewust.
Als jij een nee krijgt op een offerte, dan bel je toch ook op. Dan zegt hij.
Oké. Maar ja, kijk, je gaat niet alleen daarop verliezen, maar waar het om gaat, en daar komen we. Mag ik doorpakken naar het volgende punt? Want dat gaat daar eigenlijk ook over.
Ja.
Dat is dat het om details gaat. En al die kleine dingen bij elkaar, die tellen op tot een positief verhaal.
Ja.
Dus snap je dus, en of je nou wel of niet een
maar
euro
punt
teken
7 was
zet.
taalfout, Pip.
Ja, maar goed, daar, dat zijn dan misschien de wat grotere fouten, zijn misschien niet details. Maar ik wil daaraan toevoegen ook punten en komma's en dat soort dingen.
Ja.
Geeft gewoon een slechte indruk. Geeft gewoon een slechte indruk. En,
maximaal.
En een keer een foutje of een typfoutje, daar kom je nog wel mee weg. Maar al die dingen bij elkaar, ja, die kunnen net de doorslag geven. Nou, dus of je nou wel of niet een euroteken doet, als het maar consequent is en als je er maar over nagedacht hebt, nou, dan is het verder prima.
Ja.
En van die taalfouten, ja, dat is echt een no-brainer. Dat is absoluut superbelangrijk dat er niet in zit. Het zegt iets over vertrouwen. En dit is ook helemaal jouw ding, toch? Met name, ik zeg niet dat ik altijd 100% foutloze offertes produceer, maar ik weet wel dat het belangrijk is om je best te doen om dat wel voor elkaar te krijgen.
Nou ja, kijk, het moet gewoon foutloos zijn. Weet je, daar is eigenlijk gewoon geen enkele concessie aan doen. Maar hoe makkelijk is het om iemand de tekst te laten lezen?
Ja.
Wel, ik bedoel, dat betekent als er dus dat soort foutjes in staan. Kijk, het is een bekend fenomeen. Op een gegeven moment heb je zo vaak iets gelezen dat er foutjes in staan. Ik geef je ook de kost dat in de begeleidende e-mail ook vaak fouten staan. Dus
Nee, maar noem mij een boek waar gewoon een heel team aan heeft gewerkt, waar geen fouten in staan. Dat bestaat gewoon niet, denk ik. Dus er zitten altijd fouten in en dan krijg je altijd weer de volgende druk, dan worden die fouten eruit gehaald. Maar wat ik er ook nog over wou zeggen, is dat in het begin van mijn salescarrière, dat ik begon met offertes maken en die die mailde ik dan wel. Soms faxte ik die nog zelfs, begin jaar 2000. En dan hoopte je dat hij teruggefaxt werd met een handtekening, weet je wel. Dat was echt zo'n geluidje en dan die fax met een handtekening. En dat gebeurde dan een paar keer niet. En dan kreeg ik ook feedback van ja, dit klopt niet en dat klopt niet en zus klopt niet. Dus ik maakte het alsof ik een toets op de HBO maakte, weet je wel. Waarbij je denkt, nou, een zesje of een zeventje, prima. Als ik een negen haal, heb ik eigenlijk te hard gewerkt. Nou, zo werkt het dus. Dat heb ik toen geleerd met offertes. Zo werkt het dus niet. Het moet inderdaad een 10 zijn. Het moet gewoon een 10 zijn. En zo in ieder geval met die instelling moet je hem maken. Wil je een kans maken om die order, om die fax te laten ratelen, zeg maar. En als je daar in ieder geval voor gaat. En er dan, ja, weet je, we blijven mensen. En het is ook lastig om het 100% helemaal goed te hebben. Maar ja, je moet daar wel voor gaan. Je moet niet denken, oh, ik doe het even zo. En, ik fax dat ding of ik mail die offerte. Gaat niet werken. Dan krijg je gewoon die order niet klaar.
Nee, lekker was dat inderdaad. Zo'n fax die binnenkwam met... Was die ook een beetje snel terugkwam. Dat was ook altijd wel een lekker...
Ja, ja. Nee, dat was heerlijk.
Maar goed. Kijk, taalfouten. Weet je wel. Je hebt altijd wel in je bedrijf, organisatie, een paar mensen. En wat ook goed is, is laat mensen het lezen die inhoudelijk niet betrokken zijn. Die lezen dan namelijk ook echt niet wat er staat.
Ja.
Maar gewoon puur op van klopt de taal technisch wat er staat. Dus iemand zonder context is eigenlijk wel prettig om er naar te laten kijken. En ja, je kan beter, zelfs als je te laat bent, dan sta je eigenlijk al achter. Dus ja, als er dan een fout in zit, ben je helemaal gezien. Dus zelfs als je te laat bent, zou ik toch nog de moeite nemen om een extra rondje te maken, zodat je niet bij voorbaat kansloos bent, maar misschien nog een goede kans maakt.
Ja, klopt. Klopt.
Nou, dan komen we bij valkuil nummer 8. En dat is, je geeft korting. En dat is een mooi punt, die hebben we vaak behandeld. En die komt ook wel in serieus veel boeken terug. Maar ik ben blij dat die Nicole dat als 8e valkuil benoemd heeft. Want het is een bekende en een goede. Maar ja, je eigenlijk heel kort gezegd. Met korting devalueer je eigen product. Dus ik ben het daar wel enorm mee eens.
En ja, ik vind het wel een beetje te makkelijk gesteld. Van je geeft geen korting. Ja, hoe je het ook neerzet. Ja, je zal iets wel passend moeten maken.
En, ja, maar dat kan op andere manieren.
Nee, maar dat bedoel ik. Maar dus kijk, als je het op de juiste manier verwoordt, dan hoeft het helemaal niet je product of je dienst te devalueren. Want ja, je geeft dan ook misschien minder, weet je wel. Dus ja, ik vind het een beetje te makkelijk. En soms, ja, klanten willen gewoon korting. Al staat er alleen maar, ja, al is het maar
ja,
korting,
okay, maar
alleen dat woord korting.
Misschien moeten we dan iets beter ontleden. Kijk, jij werkt best wel met een soort urenbusiness. Jouw uurtarief wordt best wel vaak ook gewoon concreet gemaakt in trajecten. En ik snap best wel dat jij bedragen afrondt. Daar hebben we het net over gehad, maar ik snap best dat jij tot een projectbedrag komt met iemand. Maar ik zou niet snel zeggen van, oké, jij neemt wat meer af, weet je wat. Jij betaalt niet €80 per uur, maar jij betaalt €60 per uur.
Nee, maar dat is ook weer, dat is iets anders. Dat is een wijs groter. Kijk, dan zijn de stapjes niet in lijn met elkaar.
Ja, maar het is een gesprekstechniek, hè, dat ik het overdrijf.
Nee, maar kijk. Waar het mij om gaat, is dat het maakt mij wel uit of iemand voor het weekend de order dan geeft. En dat ik binnen 2 weken betaald krijg of beter, nog met automatisch incasso.
Ja,
ten
maar
opzichte van
zijn
60 dagen. Ja, dus dat zeker, is dan, dan geef je korting in ruil voor iets wat waarde heeft ook. Nou,
ja,
dus
maar kijk, ik zou dan bijvoorbeeld, kijk, dan staat er ook direct weer iets tegenover wat ook een financiële voordeel biedt. Wanneer iemand automatisch incasso doet, omdat hij een contract bij jou heeft, dat betekent dat er niemand, geen overhead verspild hoeft te worden, althans, uitgaande, dat die lukt. Dat scheelt jouw overhead. Dus dat is zeg maar een broekzak-vestzak principe. Maar volgens, laat ik het anders wat concreter maken. Ik vind wanneer jij iets met een uurprijs doet of een eenheidsprijs en je geeft daarin meteen op die eenheidsprijs een korting. Ja, ik ben het wel mee eens dat eigenlijk je product zelf een beetje devalueert. En ik zou zelf altijd zoeken in een soort compenserende factor. Dus misschien kun je hem wel geven, maar dan moet je hem aan de andere kant terugverdienen. En ik vind bijvoorbeeld een goede klantcase, inderdaad bepaalde financiële condities. Dat zijn dingen en ik zou dan altijd nog het projectbedrag afronden. En zeg maar,
dat ben ik wel met je eens. Dus
nooit je uurprijs.
Nee, dat ben ik wel met je eens. Dus je standaard tarief is je standaard tarief. En je geeft onderaan de streep, geef je dan een korting op wat
je een kortingje in ruil weer voor iets anders.
Ja, en dat is dan het hoofdstuk onderhandelen. Dus je zet kleine stapjes. Ja. En voor ieder stapje moet je iets terugkrijgen. En dat kan van alles zijn. Al is het een referentie, weet je wel.
Ja.
Of al is het de betalingscondities aangepast. Ja, het is mij echt wel wat waard als iemand niet 2 maanden, maar 6 maanden vooruit wil betalen. Ja, dan krijgt hij echt wel korting van mij, hoor. Dus ja, ik vond hem een beetje te kort door de bocht gesteld. Maar het principe van wees daar voorzichtig mee. Niet zomaar korting geven, daar ben ik het wel mee eens.
Ja.
Maar je raadt het al, dit is niet mijn favoriete in ieder geval.
Nee, maar dat is echt een prachtig bruggetje naar jou. Jij moet nu een punt gaan noemen en zeggen hier van deze 8 valkuilen is dit valkuil nummer 1. Of dit vind ik het belangrijkste aandachtspunt. Weet
ja,
je,
waar ik het meest van geleerd heb, is wel toch wel het nadenken over hoe je een prijs definieert. Dat vind ik toch wel de grappigste eigenlijk. Dus die nummer 6 was dat.
Ja, Dat verbaast
me. Hoe formuleer je een prijs en denk daarover na, niet 4,99, maar 4,93. Dat soort dingen, ja.
Oké. En ga je dat ook doen in jouw voorstellen?
Nou ja, ik weet niet of ik in mijn offerte template het euroteken weg kan halen, maar anders ga ik het wel doen, ja.
Oké. Wil je die van mij weten?
Zeker, tuurlijk.
Nou, kijk, ik weet niet of hij toevallig op nummer 1 staat, omdat het ook nummer 1 is. Kijk, ik vind gewoon, je moet iemand gewoon goed uitgevraagd hebben en snappen. Je, weet ja. je kan met eurotekentjes gaan klooien tot je een ons weegt. Je kan kortingen, je kan alles goed doen. Maar elke verkoop begint met het snappen van wat iemands vraag is. Dus ja. Wat mij betreft is er ook niet een onderhandeling over wat het beste punt is. Of je zal in basis elke verkoop. En jij zei het net wel terecht van. Vrij praktisch van ja, je moet niet zenden, maar je moet vragen, je moet snappen wat er speelt.
Ja.
Dat is in een gesprek, maar ook in de offerte, dat is gewoon de sleutel tot alles wat het betreft.
Nou, dat klopt. En ik zat nog te denken, kijk, wat belangrijk is. Dus op zich is het wel grappig, want jij bent juist iemand van de details en de taalfouten voorkomen, noem maar op.
Ja.
Dus dat je die nou niet kiest. Dat is eigenlijk misschien een no-brainer, weet je wel. Dus dat is niks, voor jou niks nieuws, denk okay. ik. Oké.
Nou, dan zou ik het, zeg maar, het punt wat ik al deed, maar waar ik me extra gesteund voelde door deze dame, is dat je een rijtje maakt met dingen die je niet doet. Dus het woord niet en nee,
ja,
daar liep ik echt altijd al omheen. Ik vind het heel vervelend.
Ja.
En ik ben me daar ook wel van bewust, wel dingen over gelezen, van die... Dus dat is wel dat ik denk van ja, dat is gewoon echt goed om aan te komen van dit is het rijtje wat we niet doen. En nogmaals, mijn eigen flauwe geest is dan weer dat ik er altijd eentje tussen zit die in het gesprek naar voren is gekomen, weet je wel.
Ja, ja.
Er komt altijd wel in de social talk iets voorbij en als je dat in offerte zet, dan moeten mensen gewoon echt
klopt.
Om lachen en dat kan toch... Ja, dat vinden mensen toch... Ja, ik weet niet. Misschien als je een bedrijf overneemt... of echt een grote deal... of een soort aanbesteding... dan moet je dat niet doen. Maar zeker als ondernemers onder elkaar... en wanneer je een beetje op hetzelfde niveau... en level speelt, dan kan dat werken.
Ik heb nog één dingetje die ik wil toevoegen. En dat is een beetje in lijn met ook die details en zo. Dat het wel belangrijk. Ja, ik vind offertes maken best een werkje hoor. Ik vind het is niet hetgene wat ik het leukst vind. Ik heb dat gesprek gehad en ik wil dat bevestigen aan de deal. Maar en dat is dan, moet je dat nog doen, weet je wel. Maar het is echt belangrijk om het goed te doen. En met in je achterhoofd, dat heb jij ook wel eens gezegd, dat je er rekening mee moet houden dat iemand anders die offerte ook gaat lezen. En dat daar dus, dan heb je het dus wel over een eerste indruk. Dan kan je wel zeggen van ja, had je de CEO maar persoonlijk moeten spreken. Daar moet je natuurlijk altijd wel voor gaan. Maar iedereen kan die offerte onder ogen komen. En dus dan moet die gewoon vlekkeloos zijn.
Ja.
Ik denk dat nog wel een extra goede aanvulling is.
Zeker, en dat is een hele goede, waardevolle aanvulling. En dat is eentje die ik ook in de vorige aflevering gezegd heb. Je moet er altijd rekening mee houden. En sterker nog, er zijn ook echt wel situaties waarin je echt samen optrekt met iemand. En dat eigenlijk dat je gezamenlijk naar de eindverantwoordelijke of de bevoegde persoon gaat. En dan doe jij jouw contactpersoon ook een groot plezier door echt een prachtige en goede offerte te maken. Omdat die medewerker dan ook er goed op komt te staan. Van zo, ja, je hebt echt een goede partij, professioneel, weet je, ziet er strak en goed uit, weet je wel. Dan... Daar ligt gewoon een voorstel waar we zaken mee kunnen gaan doen. Ja, dan is het gewoon een win-win. Om maar nog eens een hele oude uit de doos te halen. Oké. Nou, mooi. Over 2 weken gaan we... hebben we alweer een aflevering, de volgende. Die heb je gewoon zo uit je mouw geschud.
Volledig bedacht door ChatGPT.
Ja. Dus dan spreken we elkaar snel weer...
Yes.
Tot later.
Oké, Daan. Tot snel. Doei, doei.